Welkom beste luisteraar bij deze spoedaflevering van Geopolitiek Nu, waar wij het gaan hebben over de hoogoplopende escalatie in Iran. Israël is afgelopen week aangevallen en Amerika lijkt zich bij deze aanval te gaan voegen. Rajiv Lakshmi-Persaad is hier aanwezig, ik natuurlijk ook, Michel Don Michaloliakos, en bij ons is aangeschoven de Iran-kenner van Haagse Instituut Geopolitiek Nu, Damon Golris. Leuk. Hartelijk welkom.
Dank je.
Wij gaan het vandaag hebben over de oplopende escalatie en dat er misschien toch wel sprake is van verlegging van doelstellingen. Maar in eerste instantie Israël vooral leek in te zetten op het tot stilstand brengen van het nucleaire programma van Iran, lijkt nu ook sprake te zijn van regimeverandering of erger. Hoe zie jij dat?
Nou, laat ik even eerst delen. Ik ben heel blij om hier te mogen zijn weer opnieuw. Super gezellig en leuk en met hele scherpe vragen. Dus ik heb me goed voorbereid. Ik heb toch wel met verbijstering zitten kijken. En ik denk dat niemand had dit kunnen zien aankomen. Iraniërs sowieso niet. Want er was natuurlijk een afspraak om 2 dagen later op een zondag met Amerikanen in Oman elkaar weer te gaan zien. Om 10 dagen van tevoren de laatste voorstel van de Amerikanen te gaan bespreken. En eigenlijk zei de secretaris-generaal van de VN atoomagentschap, dat is een soort watchdog die dan let op nucleaire issues van landen, die heeft al 2 dagen van tevoren in gesprek met Jerusalem Post verteld dat er is weliswaar mening verschil tussen Iran en Washington, maar dat is wel te overbruggen, dat is technisch te behalen. Dat kan wel. Dus het was de vooruitzicht op een dialoog en een onderhandeling en een deal was veel duidelijker en veel dichterbijer dan dat zo'n oorlog zou aangegaan gaan worden. Dus ik, niet alleen ik, maar iedereen is daar verbaasd over. Ik ben ook best wel verdrietig, moet ik zeggen. Ik ben ook best wel angstig met wat er gaat komen na dit conflict. Hoe Israël opereert, maar waarschijnlijk ook hoe die Ayatollahs gaan reageren daarop. Ik zal je een kort voorbeeld geven en dan terugkomen op jouw vraag, want kijk, bijvoorbeeld op dit moment, hè, heel veel mensen denken, ja, die Ayatollahs die hebben weinig kennelijk, Israël beweert 40% van de raketten te zijn vernietigd door die aanvallen. 60% van die raketten, volgens Amerikanen, had Iran 3000 raketten, ballistische raketten. Dat is nogal behoorlijk wat, dat is bijna 1800 nog over. De vraag, waarom stuurt Iran niet honderden raketten in 1 keer naar Israël, dat is een gebied kleiner dan Texel, is denk ik een calculatie wat de Ayatollahs maken. En dat is dus, ze zijn bang dat Israël zo meteen een tactische nucleair wapen in gaat zetten op Iran. En dat heeft Israël natuurlijk in tijden 1967 tegenover Egypte daarmee bedreigd. Hè?
Dat ze dat zouden inzetten?
Ja.
Okay.
En daarmee is dus een vrede gekomen. Dus het is allemaal ontzettend fluïde en lastig. En wat jij zei, vond ik een hele goede start van het gesprek. Van, het is ook niet duidelijk wat Israël en wat Amerika ook wil. Eerst was het nucleair. En ook de militaire macht van Iran. Denk aan al die ondergrondse rakettensteden, wat Iran vertelde.
Met name leiderschap. Natanz en Fordos.
Ja. Maar nu blijkt dat van de 3 meest belangrijke is 100 meter ondergrond. Onder beton, in de bergen, dus voor doel. En dat kan Israël feitelijk niet kapot maken. Omdat de 100 meter het niet heeft.
100 meter onder de grond.
100 meter onder de grond, 80 tot 100 meter. Oh. 80 tot 100 meter. Daar kunnen alleen maar Amerikanen bij. Met de mother of all bombs. Ja. Dat is een 15 ton aan een bom. Dat het ze gebruikt ook een paar jaar geleden in tijden van Trump tegen Taliban, hè, in Afghanistan.
Dat is de officiële naam die ik opgezocht is, dacht ik, de GBU-57.
Juist, GBU-57.
Ja.
En daar heb je ook speciale vliegtuigen voor nodig, dus het B-2.
Ja.
En dat heeft Israël niet. Dus als de doelstelling was vernietigen van de nucleaire installaties van Iran, dan had je al van tevoren Amerikanen voor nodig die al in gesprek waren met Iran. Dat is heel gek. En waarom zou Amerika meedoen? Dus,
en wat hadden deze zondag een afspraak met hun staat? Afgelopen zondag?
Ja, afgelopen zondag.
Of komend zondag?
Nee, afgelopen zondag.
Dus 2 dagen. Voor de duidelijkheid, ongeveer 5 dagen geleden Van donderdag op vrijdagnacht heeft Israël de aanval op Iran geopend. En 2 dagen erna zou Amerika hebben onderhandeld met Iran. Zogezegd de 6e dialoog, zeg ik aan mijn hoofd. Ja, en die zou plaatsvinden in Oman. En dat is de bemiddelaar Zwitserland in heel veel opzichten van het Midden-Oosten. Dus laten we heel even teruggaan naar de toedracht van Israël. Ik kan me voorstellen dat er grofweg 3 redenen zijn dat Netanyahu hiertoe is overgegaan. Allereerst dat hij echt het nucleaire programma van Iran wilde stoppen. Ten tweede dat zijn politieke lot van oorlog afhankelijk is. Best wel een sterke man van Israël wilde zijn. Voorkomen dat Palestijnen een staat hebben. Dat Iran nooit een bedreiging zou vormen. En misschien ook wel een derde. En daar lijkt je misschien ook wel op te hinten. Dat de Amerikanen en de Iraniërs tot een deal zouden komen. Welke reden denk jij dat het belangrijkste is geweest voor Netanyahu en Israël om over te gaan tot deze aanval? En zijn er misschien nog andere redenen aan te wijzen?
Nou, 2 dagen voor deze aanval was er een stemming bij Knesset. En het is
parlement van Israël?
Bijna meerderheid. Een hele kleine meerderheid heeft uiteindelijk gestemd met de continuering van deze regering van Netanyahu, of de coalitie. Hij stond op het punt om zo meteen een motie van wantrouwen te krijgen en daardoor ook afgezet te worden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij natuurlijk voor eigen belang dit heeft gedaan. Tweede was dus natuurlijk, misschien heeft Israël inlichtingen die niemand weet. Kijk, zowel de hoofd van de atoomagentschap van de Verenigde Naties, die in Iran ogen en oren en zo heeft om alles te onderzoeken. Dat is dan, Iran is het meest onderzochte, gemonitorde land ter wereld. Meer dan 70% van alle inspecties over nucleaire issues wordt in Iran uitgevoerd, moet je voorstellen. Okay. Van de 32 landen, 1 land heeft meer dan 72% van alle inspecties. Die heeft beweerd, Iran heeft niet de systematische inzet ingezet om een nucleair wapen te maken. Andere kant heb je natuurlijk de directeur van Nationale Veiligheid van Amerika. Die heeft het ook bevestigd. Iran heeft geen atoombom, exact. Ja. Iran heeft geen atoombom. Iran is niet bezig met het maken van een atoombom en heeft gewoon geen besluit genomen. Hoewel, Iran kan het wel doen, als hij dat wil. En dan val je dan aan, dan denk ik, ten eerste wat jij zei, Israël wilde niet dat er een deal komt tussen Iran en Washington. Ten tweede, binnenlandse politiek voor Netanyahu. Ten derde denk ik dat, kijk, Netanyahu zit al bijna 22 jaar daar, hè, als minister-president.
En van de langzittende premier ter wereld.
Ja, ter wereld. Hij is waarschijnlijk de meest sluwe, intelligente staatshoofd op dit moment ter wereld, zou je kunnen zeggen. En die heeft
geen fan van hem te zijn, maar het is een briljante man.
Het is een briljante man.
Hij is ongelooflijk intelligent.
Ja. Ik las ergens dat you can kill him, but he never dies. Huh? En tegelijkertijd, hij heeft altijd 2 belangrijke agendapunten gehad voor zijn mensen, voor zijn, zeg maar, zoals Engels dat zeggen, legacy, een politieke erfenis. 1, er komt nooit een Palestijnse staat. 2, Iran zal nooit een atoombom hebben. En dat is natuurlijk voor de kiezers in Israël heel belangrijk. Ik denk dat hij wilde nu met Trump, dat was het moment, precies op de dag na de deadline die Trump 2 maanden ervoor had gesteld, om hem mee te krijgen. Ik heb wel eens gezegd dat dat Winston Churchill ooit hebben gezegd dat de inzet die hij toonde om Roosevelt mee te krijgen in de Tweede Wereldoorlog was de grote verleiding in de geschiedenis van de mensheid die ooit een geliefde voor een liefde heeft gedaan. Als dat de grootste verleiding van de afgelopen eeuw was, dan is wat Netanyahu met Trump heeft gedaan, is het waarschijnlijk de grootste verleiding om iemand mee te krijgen voor zo'n oorlog in onze eigen, in de 21ste eeuw. Het is ongelooflijk dat hij het voor elkaar heeft gehad om Trump mee te krijgen. Niet alleen om Qasem Soleimani in 2020 te vermoorden, maar ook nu Iran aan te vallen zonder smoking gun. Zonder werkelijk bewijs dat Iran dit heeft gedaan.
En vooral omdat Trump een president wil zijn die geen nieuwe oorlogen wilde starten. Maar even om op je punt terug te komen. Dus je gaf aan dat Netanyahu kan persoonlijke redenen hebben. Een andere reden is dat hij wil voorkomen dat Iran een atoomwapen krijgt. Maar zou je dan niet kunnen zeggen dat juist door deze actie Iran naar atoomwapen gaat werken? dat de Ayatollah of het regime of andere regimes in de wereld nu gaan denken, we moeten echt een atoombom hebben. Want bij de vorige, de JCPOA agreement, toen die Obama had gesloten, precies een jaar weet ik niet meer uit mijn hoofd, spraken we...
Atoom die ongeveer 10 jaar geleden.
Precies. En
waar Trump zich heeft uitgetrokken in 2017.
Toen spraken we over een verrijk uraniumpercentage van rond de 3-4%. Het was echt niks.
Ja.
Oké, dat heeft Trump weggescheurd. Eigenlijk denk ik vanwege zijn ego. Want hij kon het niet hebben dat Obama zo'n goede deal had gesloten.
En zware Israëlische lobby.
Precies dat ook. En dan is Iran is nu van 3-4 naar 60% gegaan. Als het regime blijft staan, zo, zeg voor het regime overleeft dit. Want als Amerika niet overgaat tot het inzetten van grondtroepen, kan ik me goed voorstellen dat ze daarna denken van, wij moeten een atoombom hebben. Kijk maar naar Noord-Korea. Die wordt niet aangevallen vanwege de atoombom. Ik denk dat andere landen hierdoor in de wereld, of regimes, die ook echt aangespoord worden om die wapen te krijgen. Omdat juist dit laat zien, we moeten het hebben. Denk je daar ook niet zo over?
Ja, dit is natuurlijk wat jij nu zegt, is een hele, hele realistische geopolitieke overweging. En ik denk dat dat helemaal waar is. Vandaag nog heeft, nogmaals, de VN-atoomagentschap heeft dus beweerd dat ze dus niet weten waar al dat verrijkte uranium van 60 kilogram is. Waar dat,
400
waar
was het toch, dacht ik?
Waar dat,
Was het toch rond de 400?
60% 400 kilogram.
60% ja, 400, ja. Nou bijna. Ja, iets meer dan 400.
Oké, ja.
Genoeg voor, want je hebt 42 kilogram nodig om 1 atoombom te maken, kennelijk, van 60%. Dat dus atoomagentschap heeft beweerd dat ze dus niet weten waar al dat verrijkte uranium op het moment is. Want 1 installatie is in Natanz is dus vernietigd met 14.000 schijnt centrifuges. Maar de ondergrondse nog niet. En kijk, om een casket te hebben van 160 centrifuges, zesde generatie, die veel sneller kunnen verrijken, dat kun je eigenlijk ook bij wijze van spreken in je garage opbouwen.
Ja, oké.
En 40 kilogram uranium ergens opslaan is niet zo moeilijk.
Nee.
Dan moet je natuurlijk wel koppelen aan een warhead en dan precies, moet je daar enzovoort enzovoort. Maar goed, Iran heeft wel de know-how. Dus ik denk dat een hele belangrijke scenario is. En ook natuurlijk de boodschap. Moet je voorstellen wat voor boodschap het aan andere landen geeft. Ten eerste, als je met Trump onderhandelt, kan hij je zo meteen gaan militair aanvallen. Dat moet je niet doen.
Mm-hmm.
En ten tweede, dat als je geen atoombom hebt, dan kun je jezelf niet verdedigen. Dus ja.
Ja, ik denk dat we het juist gaan zien. Oekraïne heeft atoombom opgegeven, wordt binnengevallen. Iran, die heeft geen atoombom, die wordt nu ook aangevallen.
Het is de keuze eigenlijk altijd tussen strategische diepte van een land. Nou, dat had Iran met die 3 rebellengroepen, terroristische organisaties, de H3, Houthis, Hezbollah, Hamas en natuurlijk ook Bashar al-Assad in Syrië en een aantal terroristische groepen in Irak. Nou, die zijn allemaal ontmanteld. Dus toen hebben ze afstand gedaan van strategische diepte en in ruil daarvoor wilden ze een nucleair wapen. Althans, dat zou een overweging kunnen zijn. Ik denk vooral dat ze daarmee hebben willen schemeren, dat ze nooit dat echt wilden ontwikkelen. Daarom geloof ik ook niet dat Israël echt ervan uitging dat Iran heel snel nucleair wapens zou hebben. Dit bepleit Netanyahu sinds 1996 dat in het komende jaar of in de komende 15 of 18 maanden, afhankelijk van welk moment je bekijkt, dat Iran een nucleair wapen zou hebben. Nou, sindsdien is het nooit gebeurd. Ik denk onder meer omdat Iran zich er gewoon niet aan wil wagen uit angst voor dat het aangevallen zal worden. Maar nog even teruggaan naar Trump, want dat vind ik interessant, wat jij ook zei, Rajiv. Hij staat bekend
als... Mag ik één punt toevoegen, voordat je naar Trump gaat?
Ja, tuurlijk.
En ik wil dat wel nu hier zeggen bij ons, bij HIG, want het is wel belangrijk. Ik ben heel erg kritisch en tegenover deze oorlog van Israël, wat eigenlijk een schending van allemaal internationale recht en internationale wetten zijn, afspraken. Iran is werkelijk door een staat zonder goede reden aangevallen. Dat is niet veel anders dan wat Poetin met Oekraïne heeft gedaan. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar ik kan ook bepaalde vorm van empathie hebben voor Netanyahu en voor Israël. Kijk, die Ayatollahs, die hebben Israël iedere vrijdag bedreigd met vernietiging.
Ja.
En die hebben Hezbollah opgezet met 160.000 raketten. En ik heb het heel vaak ook tegen in media en zo gezegd. Van als je dat nou eens de hele tijd doet. En vooral voor een volk waarvan de helft tijdens de Tweede Wereldoorlog is vermoord. In de Holocaust. En die hebben een soort collectieve angst natuurlijk. en trauma, dan op een gegeven moment kun je dat niet meer volhouden. Dus aan de ene kant veroordeel ik het, rationeel gezien. Emotioneel snap ik het ook wel, dat voor Israël, en Netanyahu heeft daarop ingespeeld, politiek ook. Want de meerderheid van de burgers in Israël was eens, hè, met deze aanval.
Ja. Ja, ik kan me er ook iets bij voorstellen. Vooral ook omdat Iran natuurlijk niet onschuldig is naar Israël toe. Ze hebben via een Hamas, via een Hezbollah, via de Houthis natuurlijk altijd wel aanvallen willen plegen op Israël. Vaak is het ook wel gelukt. Van een aantal keer is het gelukt. Dus in die zin kunnen de Iraniërs of in ieder geval de Ayatollah zich niet, hun handen niet in onschuld wassen. Dus ja, je kunt daar wel een bepaald begrip en empathie voor opbrengen. Waar mij wel om gaat is, wat is nou de doelstelling? Ik heb niet het idee dat er goed nagedacht is over de endgame. En in Haaretz, een links georiënteerde krant in Israël, stond er ook een opinieartikel dat alles start en eindigt bij Netanyahu. En dat dit dan boven alles toch wel een soort Netanyahu-show is. En dat van welke doelstelling je het ook benadert, het heel erg lastig is om te zeggen, nou, dit is een effectief instrument. Dat is ingezet. Of het nu gaat om regimeverandering, om te voorkomen dat er uiteindelijk een nucleair programma ontwikkeld wordt. Of het nu gaat om totale anarchie te realiseren in Iran. Wat is de endgame? En er lijkt helemaal niet over een post-oorlog, post-aanval, post-Ayatollah-regime nagedacht te worden. En dat is wel problematisch. Dan wil ik toch even terug naar Trump. Wat ik me heel goed kan voorstellen, is dat zijn hele administratie geen consistente lijn gevoerd heeft in de afgelopen weken of maanden. En dat Netanyahu gewoon zo briljant is geweest dat hij daar gebruik van heeft gemaakt. En dat Trump dat achteraf, om gezichtsverlies te voorkomen, de hele tijd gerationaliseerd heeft. En heeft toegeëigend van ja, nee, ik wist het wel. Sterker nog, ik heb een akkoord daarvoor gegeven. Misschien waren er bepaalde lieden in zijn kabinet die het wisten, dat geloof ik wel. Maar ik denk helemaal niet dat 8 à 10 à 20 dagen geleden Trump volledig op de hoogte was van wat Israël wilde doen. Maar eerder dat hij het achteraf heeft toegeëigend, heeft geclaimd en dan heel erg gezichtsverlies kon leiden.
Juist.
Vooral toen bleek dat Israël best wel succesvol was vanuit militair perspectief en dat hij het zich toen nog meer kon toe-eigenen. Ik denk dat dat er meer in zit.
Maar,
En dus calculeren het gedrag van Netanyahu, kijken hoe ver die kan gaan, is wat mij betreft leidend.
Ik denk wel dat hij, daar weet hij het wel goed toe te eigenen, want tijdens de voorbereiding had ik gekeken dat Amerika nu 32 tankers heeft gestuurd. Dus van die vliegtuigtankers. En als het ware kan je dat zien als een soort luchtcorridor. Dus die straaljagers en die B-2-bommenwerpers, die kunnen dan non-stop bombarderen. Je vliegt gewoon richting Iran, je komt terug. In de lucht kan je bijtanken, dan kan je gelijk weer doorgaan.
Maar heeft Amerika nog een keuze, Rajiv? Op een bepaalde manier heeft Netanyahu Trump toch gewoon voor een voldongen feit gesteld. Door nu Iran aan te vallen, Amerika, samen met overigens enkele Europese landen, geloof ik, hebben een rol gespeeld in de verdediging van Israël. Volgens mij weet iedereen, al ben ik geen militair expert, dat Israël vanaf de start van deze aanval voor ongeveer 10 à 15 dagen voldoende wapens heeft. En nadien hebben ze de steun van Amerika nodig. En als Amerika dan een rol heeft gespeeld in de verdediging van Israël, staat Trump dan niet gewoon voor een voldongen feit? Nu?
Ja, nu wel.
Hij kan toch niet anders meer? Of wat kan Amerika nu nog anders?
Ja, hij heeft aan de Ayatollahs gezegd om zich of over te geven. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt.
Totale overgave.
Totale overgave, weer naar de onderhandelingstafel te komen. Of het is klaar met het regime, dat is wat Trump zegt. Alleen, ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar volgens mij heb je echt grondtroepen nodig. Wil je een regime indammen?
Nee, je hebt het gezegd bij Radio 1, Damon. Toen zei je dat ook.
Dat je
grondtroepen nodig hebt.
Ja. Maar ik kom zo op terug. Maar even wat anders. Kijk, wat hij maandagavond heeft gedaan, Trump. En ik was tot een uur of 5 in de ochtend wakker. Omdat ik niet kon slapen natuurlijk. Dat heeft zo'n slechte invloed gehad op Iraniërs. Hij heeft toen een tweet gestuurd met Teheran moet.
Ja.
Dat was ergens om
Evacueren
om een of twee in de nacht of zo. Teheran en de stad. Dat meer inwoners heeft dan heel Nederland. Als je dan de eromheen ook bekijkt. Wat bedoel je, dacht men? Ja. Waar moeten we heen? Wat is dit? Dus ik wilde dat meegeven voor wat voor soort ook emoties daarin zitten. Ook bij de bevolking. En nu vandaag hebben ze dan weer staats-TV gehackt, waarin wordt gezegd mensen moeten op straat gaan demonstreren tegen het regime. Dus ene dag krijg je dat, andere dag dit. Het is dus allemaal een conflict, hè? Ja. Een contradictie van gevoelens die er zijn.
Willen
dus
ze ook iets over chaos kweken in Iran?
Nou, dat is nou heel goed. Dat is precies wat ik denk. Als ik nou kijk naar de manier hoe dat wordt ingezet. Ja, het is alsof het... er zit geen plan in ieder geval. Ik zie geen plan. Ik zie geen duidelijke strategie of zo. Echt niet. Wat is nou het plan? Want als je nou het blauwdruk zou gebruiken van... Als je de blauwdruk zou gebruiken van Hezbollah en Hamas en Syrië, dan zou je kunnen zeggen, vooral Hezbollah is dus... Nou, dan ga je eerst de vier lagen van de leiderschap ga je dan kapot maken. Als laatste, de militaire hardware ga je ook vernietigen. Dat heeft naar eigen zeggen Israël gedaan. En dan, hoogste baas, dat is Hassan Nasrallah. Die hebben ze ook kapot gebombardeerd. Dat is in ieder geval van Iran is dat Khamenei. Als je dat doet, in geval van Libanon had je nog een alternatief voor om het gezag te houden.
Gewoon de staat.
Dat was de staat. Het functioneerde niet goed enzovoort, maar er was wel een staat. Maar in Iran, als je nou zo meteen totaal gaat op deze manier gaat bombarderen, wat is je plan? Wie neemt het over? Wie neemt het over?
Als je niet bereid bent om grondtroepen in te
zetten. Ja, maar dat ik kan met
maar
dat...
daarom ook die verschuivende doelpalen, namelijk van nucleaire programma van Iran beëindigen naar regimeverandering. Deze actie van Israël heet dit niet voor niks reizende leeuw. En dat verwijst natuurlijk naar de oude vlag van Iran voor de islamistische revolutie in 1979. Dus het oude Iran doen herreizen. Maar verder zie ik ook best wel veel indicatoren voor chaos. Dat het eigenlijk Israëliërs niet zoveel uitmaakt wat er in Iran gebeurt, zolang het maar destabiliseert.
Ja,
en jij verwees in de voorbereiding op deze podcast, Damon, ook nog naar een artikel dat je had gelezen in de Jerusalem Post, waar ze het hier over hadden.
Ja, en daarin, het is geschreven door de editorial, hè, van de, zeg maar, de krant zelf.
Dus de redactie.
De redactie.
En wat voor krant is dat? De kwaliteitskrant?
Dat is een hele invloedrijke krant. Okay. Zo in het Hebreeuws als in Engels. En het is eigenlijk heel, ja, heel dicht op de huidige coalitie van Netanyahu.
Oké.
En daarin wordt gezet dat het dus eigenlijk richting de Trump werd opgeroepen om een soort balkanisering in Iran aan te gaan. Om verschillende fracties een stukje van Iran te geven en Iran in stukjes te hakken. Dat is eigenlijk wat daar... Maar goed, dat is misschien een krant. Maar er is ook een alternatief, hè, op dit pessimistische kijk die wij, zeg ik het even, hebben. Het alternatieve kijk is dus wat heel veel monarchisten hebben in Iran. Maar ook de republikeinen in Amerika en zo. Dat is dus, we hebben een kroonprins
die
in Amerika.
Is, ja.
Die is best wel geliefd. Niet voor iedereen, maar wel voor een grote groep. Die wordt gesteund ook door Israël. Die is naar Israël gegaan. Die heeft ook heel duidelijk Netanyahu gesteund. Er zijn mensen die zeggen dat hij heeft ook opgeroepen sinds gisteren. Of vandaag was het, ik weet het niet meer. Dat mensen op straat moeten komen en tegen het regime moeten opstaan. Er is een alternatief dat men denkt, als mensen op straat gaan demonstreren, dan is dat jouw grondroep.
Nee, hij maakt ook opgeroepen, niet zozeer, ja, demonstreren is één ding, maar dat het leger zich tegen, dus niet de revolutionaire garde, maar dat het leger zich tegen het regime moet keren zodra het moment daar is.
Ja.
En dus niet het Iraanse volk in de steek moet laten. Dat is wel een serieus alternatief, lijkt mij. Een beetje een soort van valkerie tijdens de 1944.
Maar het is allemaal wel wishful thinking, hè? Mm-hmm. Je gaat ervan uit dat mensen die terwijl gebombardeerd worden, zonder internet, op straat gaan en pamfletten gaan maken, terwijl je eigenlijk bezorgd bent of je dan morgen nog werk hebt, of je nog drinkwater hebt.
Maar is dat ook precies is het van het leger een wishful thinking? Volgens mij niet helemaal, toch?
Ja. In Iran heb je klassieke leger en je hebt ook revolutionaire garde.
Precies.
En de klassieke leger, de eerste drie toppen, dat zijn huidige... Dat zijn gewoon niks anders dan revolutionaire. Het is gewoon hetzelfde.
De bovenste toppen.
Ja, ja. Nou, de soldaten misschien. Dat is heel erg... Die hebben ongenoegen en die zouden dat kunnen doen. Maar dat betekent dat je wel een coup nodig hebt. Dan moet je dat ook teweeg brengen.
Hmm.
En mijn ervaring en mijn kennis zegt dat de kroonprins, of moet Israël dat wel hebben voldoende infiltratie in het systeem, zodanig dat ze inmiddels al mensen hebben die dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat kan. Als dat zo is, dan begrijp ik niet waarom je dan Khamenei niet omlegt. Want dat is
Trump
toch precies...
heeft dat toch geblokkeerd?
Ja, dat zegt hij. Of dat zo is, weet ik niet, maar dat wordt wel gezegd.
Ja, dat heb ik wel meerdere kanten gelezen. Het is voor ons natuurlijk ook gissen of dat echt zo gebeurd is. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat Israël in staat is om Khamenei neer te leggen. Zeker nu naar de wanhoopstaat die ik had gelezen dat Iran nu, het Iraanse regime, hals over kop op zoek is naar Chinese satelliettelefoons. Omdat Israël letterlijk iedereen kon afluisteren. Van de hoogste militaire top tot en met de hoogste regio van
ze,
veiligheidsdiensten.
Alle militairen hebben bevolen om geen mobiels mee te nemen voor nu.
Dat klopt. Ja. Ja.
En ik wil ook nog wel één
maar,
ding...
Maar nog steeds, hè? Dat is even belangrijk, denk ik. Want als dat zo is dat je wil dat er een soort opstand komt vanuit de bevolking, dan moet er toch wel een situatie zijn waarin de bevolking denkt, hey, nu is het moment.
Ja.
En dat is dus zonder Khamenei. Want als Khamenei valt, dan valt ook het leger, dan valt ook de revolutionaire garde. Tenminste, de potentie daarop is veel hoger dan nu.
Precies. Ik denk dat Israël ook alleen geblokkeerd wordt door Amerika nog. Ik denk dat, met andere woorden, ik denk dat Netanyahu de trekker al zou hebben overgehaald als hij een go had gekregen van Amerika. Dat is mijn lezing van het heel grote afstand op de zaak. Als ik Netanyahu, hoe ik hem lees, is hij al akkoord met het... vermoorden eigenlijk, het doden, hoe je het zeggen wilt, van de Ayatollah.
Maar sterker nog, anonieme functionarissen binnen het Witte Huis hebben gezegd dat Netanyahu dat wilde, maar dat Trump echt heeft gezegd, nee, dat ga je nu nog niet doen.
Ja, en dan wil ik ook nog één ding hierbij toch wel te berde brengen, en dat is het volgende. Ik sta helemaal achter de doelstelling dat het Iraanse regime moet vallen. En het is voor mij als westerling heel makkelijk aan te geven, natuurlijk op een afstandje, dat begrijp ik wel. Maar dat is denk ik wat ik het Iraanse volk allereerst gun. Maar waar mijn angst nu zit, is dat door de aanval van Israël, en waarschijnlijk gaat Amerika zich daarbij voegen in de komende uren / dag, en Amerika, dat daardoor er een rally round the flag situatie kan gaan ontstaan in Iran, en dat juist een regime dat in mijn ogen van een afstand, zeg ik dat, hè, op zijn eigen benen liep, juist nu wel een langere toekomst beschoren is, omdat die aanval nu plaatsvindt. En dat je een soort natuurlijke oppositie in het land eigenlijk ondermijnt en lam legt. Ik weet niet of dat zo is, ja, maar die angst heb ik. Dat is mijn angst één. En de tweede angst, die leen ik even van jou, Damon, dat het uiteindelijk inderdaad gaat leiden tot een soort anarchistische balkanisering van Iran. En dat kan misschien in het geostrategische belang zijn van Israël, namelijk een van de grootste rivalen in de regio, heb je de nek omgedraaid. Maar vanuit universeel en regionaal perspectief is dat natuurlijk een ramp. Een balkaniserend Iran
ook
met allemaal warlords.
Ook een ramp voor Amerika, hè? Want het was Amerika die uiteindelijk de Koerden heeft tegengehouden, terwijl Israël hen wel steunde, om een onafhankelijkheidsreferendum te houden een paar jaar geleden.
Oké. Okay.
Dus het is niet in het voordeel van Amerika dat in Iran een balkanisering komt.
En als we het even dan door...
Ook niet in het voordeel van China.
Ook niet. Zeker niet, want China is voor flink deel afhankelijk van de olie-export vanuit Iran.
Exact.
Ook niet van India, kan ik ook zeggen, want die heeft net een haven gebouwd die ze graag nog willen gebruiken.
En ook niet van Rusland. Maar voor Israël, denk ik wel. Denk ik wel. En ik vind het nog steeds lastig, terug naar dat punt, dat ik vind het nog steeds lastig dat hoe gaat Netanyahu hiermee om? Als het plan was om een nucleaire installatie kapot te maken, dan heb je Amerika voor nodig.
Nou, dat lukt hem wel. Zoals het nu lijkt.
Moeten we nog zien? Want met Trump weet ik het nooit.
Goed punt. Ja, niemand weet hem. Ja. Maar zoals het nu lijkt.
Als het gaat om regime change en het hacken van het staatstv en dan vervolgens mensen op te roepen om op straat te gaan vandaag, dan heb je daar een machtsvacuum voor nodig. Een belangrijkste machtsvacuum ontstaat door Khamenei om te leggen.
Precies.
Als je dat dus niet kan doen of niet wil doen of niet doet, dan gaan mensen niet zo makkelijker op de straat op.
Is het hierop wachten? Op de participatie van Amerika aan de oorlog? Het ontmantelen van het nucleair programma in Fordos? 1 en 2, het omleggen van Khamenei?
Nou, ik zou zeggen, stel dat wordt gedaan, hè? Khamenei wordt omgelegd. Dan wil ik eigenlijk naar dat volgende gaan. Stel hij wordt omgelegd. Ik had begrepen dat hij, en dat wil ik graag van jou, dame, weten wat het precies inhoudt, dat hij macht heeft overgedragen, of bepaalde macht heeft overgedragen aan de revolutionaire garde.
Ja.
En dat begreep ik niet zo helemaal, want ik dacht, over wat voor soort macht praten we eigenlijk en waarom is het zo belangrijk?
Nou, geen macht, maar bevoegdheden.
Ja, waar had hij het over?
Nou, kijk, we moeten eerst even wachten om te kijken of dit bericht wel klopt, want dit bericht is
want ik zie het wel hier en daar steeds rondzwerven op meerdere fiets.
Het is in ieder geval naar buiten gekomen via Iran International. Iran International is wel een heel goed medium, 24/7. Die wordt betaald door de Saoedi's. Maar die zit heel dicht tegenwoordig op op Netanyahu-narratief. Netanyahu heeft ook afgelopen, ik geloof zondag, heeft ook nog een half uur met deze tv gesproken.
Is het een soort monarchistenmedium?
Nou, niet per se. Het is wel heel erg tegen het regime.
Okay.
En heel erg tegen de onderhandelingen. Het heeft wel een hele duidelijke standpunt. Het is niet zoals de BBC. Je hebt de BBC ook, maar dat is net even anders. Die heeft dat naar buiten gebracht naar exclusief en met eigen bronnen. Nou, als we ervan uitgaan dat dat waar is, dat betekent dat je eigenlijk in Iran op dit moment niet te maken meer hebt met een theocratische staat. Dat Ayatollah niet meer het hoofd is, maar het leger. Dat is eigenlijk wat het betekent. Dat betekent ook dat als je de Khamenei omlegt, dat je eigenlijk het systeem niet dysfunctioneel maakt. Dat betekent het ook.
Ja.
Dat betekent dat revolutionaire garde, die inmiddels ook gedecentraliseerd is, georganiseerd, betekent dat in iedere stad en iedere wijk, ik weet niet hoeveel, hebben zij eigen bevoegdheden. En kunnen ze dan zonder een hiërarchische opbouw, kunnen ze dat opereren.
Weet je waarom dit echt aan doet denken? Heb je de film Valkyrie gezien?
Ja.
Daar had Hitler dit ook gedaan, omdat hij wist, als er een aanval op mij wordt gepleegd, dan gaat het macht per direct over naar de SS.
Kijk.
Hij had het daarvoor al gedaan. En ik denk, alle dictators leren van elkaar. Het is eigenlijk hetzelfde wat we hier zien.
En dat decentraliseren zorgt ervoor dat je moeilijker uitgeschakeld kan worden.
Ja.
Is deze stap van Khamenei ook niet deels uit zelfbescherming?
Tuurlijk.
Namelijk een soort boodschap naar de Israëliërs toe. Jullie kunnen mij omleggen, maar uiteindelijk blijft het verzet gewoon doorgaan. Het systeem blijft in stand.
En misschien ook nog eens, hetzelfde even die SS-analogie gebruiken. Ik denk dat voor de meeste luisteraars bekend is. Die staan bekend als nog radicaler. En dat is ook het beeld, denk ik, wat Khamenei weet toen te scheppen. Is, ik ben nog tenminste gematigd of het rationeel.
Juist.
En als je mij omlegt, dan gaat het naar echt de radicalen. En dat is de revolutionaire garde. Dus weet wat je doet, want ik ben de meest gematigde guy hier.
Dit is een hele slimme, intelligente observatie van jou.
Dank je.
Want dit betekent ook dat diegene die zo meteen het besluit kon nemen over het wel of niet maken van een atoombom, was Khamenei. En nu niet meer. Dat is revolutionaire garde. Als dit bericht waar is, is echt de meest consequential, zoals Engels dat noemen, meest significante verandering als het komt. En dan krijg je dus met hoe gaat het nou verder? En dan wil ik het hebben over over anarchie als een onderwerp. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat Iran een heel ander soort staat, nazistaat is. Dat weet jij beter dan ik misschien. Dan andere landen eromheen. Andere landen eromheen, met een paar uitzonderingen, is allemaal het resultaat van na de Eerste Wereldoorlog.
Ik zie eigenlijk Iran als een beschavingsstaat in een gevangenis.
Ja, het is een soort staat waarin de bevolking leven in termen van Zuid-Korea, maar de leiders nog steeds in de situatie van Noord-Korea.
Ja,
dat is een beetje hoe het zit. Dus er is wel een bepaalde soort sociale cohesie. Er is een bepaalde gevoel van nationalisme die niet wordt getekend aan de lijnen, langs de lijnen van etniciteit, religie enzovoort. Je bent een Iranier en dan pas ben je een Turk of wat dan ook. Of een Koerd.
Of een Sunni Shia.
Of een Sunni Shia en zo. Dus de kans op een burgeroorlog is echt een nazistaat. De kans op een burgeroorlog is niet zo heel groot. Maar de kans dat als het autoriteit valt, als zometeen, zoals vandaag, geen internet is, maar ook geen kraanwater en geen elektriciteit. Dat ieder revolutionaire garde generaal met eigen mensen een bepaalde wijk gaat reguleren. En dan krijg je dus anarchie.
En uiteindelijk ook een vorm van tribalisme. toch hier ook dieper op ingaan. Iran is een echte natiestaat. En ik ben het ook met je eens, Rajiv, dat het een soort beschaving in een gevangenis is. Een soort beschaving in een gevangenis is. Ik heb wel het idee dat de legitimiteit van het regime, het Ayatollah-regime, dusdanig beperkt is. Mede omdat Iran natuurlijk die drie stromingen had, die we eerder in de podcast ook wel eens hebben behandeld. Van het koninklijke, keihard seculiere, het democratische en het islamistische. En dat ze zelfs ook nog een soort extremistische versie van die islamistische stroom nu aan de macht hebben. En dat daardoor het buitenlands beleid van Iran ook heel vaak ter compensatie was van de beperkte binnenlandse legitimiteit. En dat zie je vaker met regimes met een heel beperkte legitimiteit. Dat dan uiteindelijk het buitenlands beleid en het geopolitieke positioneren van zo'n land, dat moet compenseren. En dat is met Iran denk ik ook jarenlang gebeurd in de afgelopen 40, 45 jaar. En daarom vind ik het denk ik nog extra jammer, misschien wel ergens, dat Israël deze aanval nu pleegt. Omdat het regime echt op zijn laatste benen liep. En ja, dan herhaal ik toch weer mezelf een beetje. Maar ik denk dat het ook wel relevant is om dat weer te koppelen aan het buitenlands beleid van Iran. Naarmate die legitimiteit van dat regime afnam, denk ik ook dat de kans op vallen groter werd. En dat juist nu de aanval vanuit Israël wellicht er wel voor kan zorgen dat die legitimiteit weer wat verbreed wordt, omdat Iran een natiestaat is. En dat ze niet zozeer rally round the flag met het regime hebben, maar rally round the flag achter het Iraniërschap.
Ja.
Dat is wel een serieuze angst.
Maar daar heb je dus wel een bepaalde vorm van een orde en gezag en staat nodig. Een vorm van. En de vraag is wat het dan is. En om podcast, zeg maar, positief te eindigen. Kijk, heel veel mensen hebben de hoop dat er een bepaalde vorm van een verenigde oppositie ontstaat. Misschien met de kroonprins van Iran als het hoofd of het gezicht van zo'n
oppositiegroep. Toch?
En dat er een soort overgangsregering komt. En dat het heel vreedzaam aan toe zal gaan. Dus Khamenei wordt omgelegd. Een grote groep van de Revolutionaire Garde, leiders, die worden daar omgelegd. De Revolutionaire Garde is al infiltratie in de militairen, waardoor zij overlopen naar de bevolking, naar de oppositiegroep. En dan krijg je dus een soort hele, toch een redelijk vreedzame transitie naar verkiezingen over 6 maanden enzovoort. Maar ik vind het lastig, om eerlijk te zijn, zo'n scenario, ik hoop dat dat is. Tuurlijk. Maar ik vind het lastig zonder grondtroepen. Zelfs in Syrië had je grondtroepen voor nodig.
Mm-hmm.
Om in 13 dagen, 13 jaar gevecht.
Of echt rebellengroepen.
Ja. Ja, je hebt toch wel een bepaalde vorm van een,
klopt,
toch wel grondtroepen nodig die ook willen regeren. Die ook dagelijkse dingen willen regelen.
Mm-hmm.
En laten we hopen dat inderdaad de oppositie bij elkaar komt. Dat ze dus een transitie kunnen zorgen.
Hoe denkt de Iraanse bevolking nu over deze aanvallen? Lastig. Want volgens mij is een meerderheid van de Iraanse bevolking heel sterk tegen het regime. Zelfs ruim meer dan de helft. Heb jij ook de indruk dat zij hier een kans in zien om uiteindelijk voor regimeverandering te gaan?
Ja, ik zei het ook tegen verschillende radioprogramma's. Ik zie hoop en ik zie wanhoop. Ik zie ook dat men bang is wat er gaat komen qua scenario's, maar ook de mogelijkheid om het regime nu eindelijk een kopje kleiner te krijgen, waardoor je dan inderdaad een verandering kunt teweegbrengen. Het probleem zit natuurlijk in het feit dat de oppositie is heel divers, is niet verenigd.
Mag ik zeggen zwak?
Ook zwak, ja. Ja. Het is nu in de afgelopen paar dagen in ieder geval totaal dysfunctioneel.
Heb je naast Pahlavi, de kroonprins, nog andere oppositieleiders?
Je hebt natuurlijk wel de een van de meest bekende, een van de rijkste ook, die werden betaald door Saoedi's. Die hebben ook een paar Nederlandse parlementariërs al in hun zak. Dat is de MIK. Vervolgens heb je de Narges Mohammadi. Dat is dan noemt zichzelf geen leider, maar zij heeft natuurlijk een Nobelprijs voor vrede ontvangen vorig jaar. En die heeft toch een belangrijke stem. Maar er zijn niet zo heel veel, bijna niet, waar ik denk, oh ja, dat is het gezicht en die kan ervoor zorgen dat binnen Iran mensen die dus als het ware afstand nemen van het regime, deze kant op gaan. Ik vind het heel lastig. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, maar ik vind het heel lastig. Kijk, het scenario waarin dus inderdaad het regime echt verzwakt wordt. En er zijn generaals die inmiddels zijn overgelopen. En die hebben voldoende macht en autoriteit om het leger bij elkaar te houden. En dan een samenwerking aangaan met die kroonprins. En dan ontstaat een soort consensus onder verschillende figuren. Voornamelijk diegenen die dus wel voormalige medewerkers van de regering, die heel invloedrijk zijn, kunnen aanspreken. Dat er een soort saamhorigheid is om een transitie aan te gaan als het regime valt. Dat je wel de dagelijkse dingen kunt doen. Dat je nog steeds wel benzine hebt, energie, eten. Dat er nog steeds vuil wordt opgehaald. Dat er nog steeds mensen naar school kunnen gaan en zo. Dat het niet valt in een soort van totale chaos. Dat heb je voor nodig. Dat mensen naar luisteren, weet je wel. Want corona bijvoorbeeld.
Dan hoor ik echt, ik haal er één element er vooral uit. Of twee elementen zou je kunnen zeggen. Mensen moeten kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften. En daar moet de staat dan voor kunnen zorgen. En het tweede is, uit het bestaande regime moeten daar overlopers zijn naar een nieuw soort regering. En dan komen we denk ik ook aan het einde van de podcast. En dan ga ik hem hierbij afronden. Damon, heel hartelijk dank voor jouw komst. De komende tijd zal je ongetwijfeld vaker langskomen in onze podcast.
Ja.
Beste luisteraar, namens Rajiv hoop ik natuurlijk dat wij u afscheid hebben kunnen laten nemen van uw ongeïnformeerde zel. We hebben het vandaag gehad over de toedracht van Israël om Iran aan te vallen. De grote kans, in ieder geval in mijn, ik denk wel onze ogen, dat Amerika gaat deelnemen aan deze oorlog. De verschillende beweegredenen van Israël. Hoe het regime eigenlijk al aan legitimiteit heeft ingeboet in de afgelopen decennia in Iran. Wat de situatie is op de grond op dit moment, namelijk heel veel hoop en onzekerheid en angst tegelijkertijd. Aan de ene kant hoop dat het regime wellicht een kopje kleiner geslaagd wordt, maar aan de andere kant toch wel de grote angst. Wat gebeurt er hierna? Daarover gaan we u de komende tijd natuurlijk op de hoogte houden. Tot de volgende aflevering.